Dit is Zuiver Zwanger, de podcast, waarin we je willen bemoedigen en inspireren met verhalen van vrouwen zoals jij. Thuisbevallingen, ziekenhuis of een keizersnede, ze zijn allemaal heel verschillend. Maar één ding hebben ze gemeen, God was erbij. Dus geniet van dit bijzondere verhaal vandaag.
Ja, luisteraars, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van Zuiver Zwanger, de podcast. Vandaag ben ik er, Maartje, met Evelien. En Evelien gaat ons het geboorteverhaal vertellen van haar dochter Eva. Evelien is mama van 5 kinderen en een maker van Labour Lullabies. Iets waar wij echt super enthousiast over zijn en heel erg benieuwd naar zijn als het gaat uitkomen. Labour Lullabies is een album voor zwangere, barende en postpartum vrouwen. En dus als je net een kindje hebt gekregen of als je nog zwanger bent of als je gaat bevallen, is dit een album in wording waar ademhalingstechnieken op staan en worship op staat en wiegeliedjes op staan. En daar kijken we heel erg naar uit. En in dit geboorteverhaal gaat Evelien er ook wat over vertellen. Want ja, het heeft echt denk ik wel een mooie rol gespeeld in jouw zwangerschap en eigen bevalling ook, hè?
Ja, dat klopt.
Wil je ons vertellen hoe je zwangerschap is gegaan?
Ja, dat wil ik zeker. Mijn zwangerschap was een vrij onverwachte, kan ik je wel vertellen. Het begon dus eerst met 4 kindjes, uiteraard. En mijn gezinssamenstelling is als volgt. Ik heb 1 zoon, mijn oudste zoon heet Ezra. En hij heeft een verstandelijke beperking. En daarnaast volgen nog 3 ontzettend leuke meiden. En wij waren eigenlijk wel, ons verlangen was altijd om 4 kindjes te mogen krijgen. En wonderwel is die wens uitgekomen voor ons, wat we al echt een ontzettende grote zegening vinden en vonden. En eigenlijk hadden we alles al de deur uit gedaan aan een babyspul, want Chloe, onze jongste, die is inmiddels 4, dus die ging ook net naar school. En ja, toen kwamen we er dus achter dat er toch een nummer 5 kwam. En in eerste instantie was dat dus echt best wel een schok. Vond het best wel moeilijk in de eerste tijd om te gaan. En omdat ik, ja, mijn zoontje, Ezra, die is inmiddels 12 geworden. En ik zag gewoon een beeld voor me van een puberende jongen die een beperking heeft en niet kan praten in zijn geval. En een baby daarnaast. En ik zag dat plaatje gewoon echt niet. En dat heeft echt gewoon zijn tijd gekost. Tot ik dat samen met mijn man een plekje had gegeven, zeg maar. En ik heb me daar ook in het begin best wel schuldig over gevoeld. Want hoe kan je nou een kindje wat je van God krijgt niet gelijk in je hart stoppen, zeg maar. En ontzettend dankbaar zijn. Want van nature ben ik best wel een dankbaar persoon. En ik nam het mezelf dus gewoon kwalijk dat ik niet dankbaar was in het begin. Gelijk in het begin sprak God ook echt wel echt tegen mij. Vanaf jongs af aan ben ik altijd al aan het zingen geweest. Zingen in de kerk, leidt momenteel de aanbidding. En was daar altijd heel veel mee bezig, zong overal. En had altijd wel de wens van, nou, later als ik groot ben, hè, dan breng ik wel een liedje uit, hopelijk. En naarmate je ouder wordt en misschien wat realistischer wordt, dat je denkt, dat was een leuke droom, maar misschien ook niet wel. Misschien is zingen in de kerk gewoon wel ook goed genoeg. Tot ik nu dus die zwangerschap had en ik me echt wel op mijn zwakst voelde, want 5 keer zwanger betekent niet geen zwangerschapskwaaltjes, dus die waren ook allemaal aanwezig.
Ja.
En plus het proces van acceptatie maakte dat ik me best wel zwak voelde. Toen ik 13 weken zwanger was, kwam corona er ook overheen voor mij, wat ik ook wel een soort van eng vond, omdat er gewoon weinig over bekend was wat corona met een zwangere vrouw doet. En toen sprak God dus. En hij zegt duidelijk van, ga met je zingen aan de slag. Ga aan de slag in je zwangerschap. Want juist nu jij zwak bent, kan ik door jou heen werken. En dat is natuurlijk heel mooi christelijk. Maar puntje bij paaltje om zwanger van je 5e, 4 kinderen, een zorgenkind erbij uit te stappen in zingen was best wel een dingetje. Maar gaandeweg zag ik dat het me juist kracht gaf en afleiding gaf waar waar ik er dan mentaal gewoon eventjes doorheen zat, dan richt ik me daarop. En hij deed ook alle deuren open om, dat ik een juiste producer vond, waar ik nog helemaal niet in thuis was in dat wereldje. Wonderwel is voor het einde van de zwangerschap is mijn eerste nummer uitgekomen. Het nummer heet Hemels Geweven. Dat is gewoon een ontzettend mooi proces geweest om te zien hoe ik begon met een zwangerschap die, zo onverwacht kwam. En eindigde in niet een proces waarin we dat vijfde kindje helemaal in ons hart hadden gesloten, maar ook dat God nog zoveel meer had gebracht in die tijd. En dat is gewoon heel erg mooi geweest. En voor de rest, qua zwangerschap, was het een hele mooie zwangerschap. Ik heb dus corona gehad ook vanaf week 13. Dus het moment dat ik dacht, yes, we krijgen weer meer energie.
Ja.
Toen was ik op bed, zeg maar, voor anderhalve week. Dus ik dacht daarna dat de energie nooit meer zou komen. Maar gelukkig was dat wel het geval. En had ik die laatste middenste trimester en het laatste trimester, had ik gewoon de energie om alles aan te kunnen. En zelfs nog dat nummer op te nemen en een clip erbij. Dus ik zie echt Gods hand daarin. En dat was echt een hele gezegende tijd. Ook als gezin om daar naartoe te groeien. Heel bijzonder. En ook de omgeving. Daar was ik ook best wel een soort van bang van. Wat gaan mensen wisten dat wij graag vier kinderen wilden. En dat we die hadden gekregen. En dat er geen kinderwens meer was. En hoe zijn dan de reacties? Zijn ze plat, zeg maar? En moet ik gewoon mijn hoofd wegdraaien? Moet ik het gesprek aangaan? Terwijl ik zelf ook mijn vragen had naar boven. En dat was gewoon een hele bijzondere tijd. En een zwangerschap zoals ik hem nog niet eerder had meegemaakt.
Oh, mooi om te horen.
Ja.
Ja. Hey, en hoe had je je voorbereid op de bevalling?
Ik heb mij voorbereid op de bevalling. Terugdenkend eigenlijk aan de vorige zwangerschappen.
Mm-hmm.
Ik heb nooit echt een cursus gevolgd. Maar bij mijn eerste bevalling stond de verloskundige om me heen. En de partushulp en Jonathan. En ze dachten allemaal dat ik hele goede technieken hanteerde die ik geleerd had in een cursus. Dat was niet zo.
De natuurtalent.
Puur natuur.
Ja.
ik had muziek aan, want dat heeft alle bevallingen centraal gestaan. Ik had een playlist zelf samengesteld met nummers die mij heel mooi leken. En bij de bevalling van Jente, mijn eerste dochter, mijn tweede kindje, had ik al van zoiets van, het liefst zou ik zelf gewoon iets maken wat gewoon echt van mij is, wat ik kan gebruiken tijdens mijn eigen bevalling. Dus daar is eigenlijk een beetje de droom gekomen.
Ja.
Maar daar komt die muziek ook weer terug. En alle bevallingen heeft muziek echt een hele grote rol gespeeld voor mij. Dus dat was dat is gewoon heel mooi. Dus zo heb ik me een beetje voorbereid door veel muziek te luisteren. Door terug te denken aan de vorige bevallingen en ook wat ik heel graag wilde, dat werd toch realiteit, is dat ik toch weer thuis op bevallen. Vanwege mijn bij Jente, dus mijn eerste dochter, is de placenta niet meegekomen en moest ik met Louis en de Sirenes naar het ziekenhuis voor een placentaverwijdering.
Ja.
En dat zorgde ervoor dat mijn andere twee dochters in het ziekenhuis geboren moesten worden. Alleen bij Chloe de vierde heeft mijn lichaam het toch weer helemaal zelf gedaan zonder stimulans van oxytocine. Het infuus was al aangesloten, maar ze had het niet aangezet en kreeg een weeënstorm en daar was ze.
Ja.
En omdat dat gebeurde, mocht ik nu dus weer thuis bevallen. Dus dat was voor mij echt van, hè, wat? Wat vertel je me nu? Want dat wil ik gewoon zo graag. En ik wist dat het nodig was met de andere twee, maar dat was wel echt een... een grote plus, zeg maar.
Ja.
Ja, een kers op de taart.
Ja.
Ook een bevalbad geregeld. En alles stond klaar, zeg maar, om te bevallen. En tegen de tijd dus dat mijn bevalling bijna kwam, was mijn eigen liedje ook klaar.
Ja.
Dus die stond ook zeker weten klaar voor het moment dat zij geboren zou worden. Want dat zou ook de dag zijn wat mijn, wat mijn nummer gereleased zou worden.
Ja.
Dus dat was dubbel spannend. Zeker omdat ze zo lang op zich liet wachten.
Ja. Ja, want op een gegeven moment is je uitgerekende datum daar en toen nog geen baby dus.
Nee. Dat was ook wel een beetje te verwachten hoor. Want op Estra na, de oudste, waren ze allemaal te laat. En ik zeg wel eens voor de gein, ik heb een half Surinaamse man. Ik zeg, ja, die meiden hebben gewoon allemaal de tijd genomen. Het zit in hun bloed.
Ja.
Maar Eva spande wel de kroon, want die kwam uiteindelijk pas nu met 41 weken 5 dagen.
Oeh, dat is lang wachten.
Ja. Ons geduld werd toch nog verder op de proef gesteld. En, maar ja, ik wist inmiddels wel, ze gaat komen.
Ja. En hoe begon je bevalling?
Mijn bevalling begon, ik denk dat mijn echte bevalling eigenlijk al op een maandag begon. Op het moment dat ik gestript moest worden.
Mm-hmm.
Ik wilde eigenlijk liever niet gestript worden. Ik wilde eigenlijk gewoon geen interventies, geen polonaise aan mijn lijf. Ik heb het vorige keer wel meegemaakt en dat was niet heel niet erg. Maar ik wilde eigenlijk mijn lichaam het helemaal zelf laten doen.
Ja.
Maar vanwege het gezin en het geduld van ook van de kinderen, wat op een gegeven moment opraakte, wat heel erg onrust veroorzaakte. Dit ligt voornamelijk bij mijn oudste zoon, hè, dus met een beperking. Die begreep niet, de baby komt, maar wanneer dan en hoe dan en wat dan? En dat gaf op een gegeven moment zo'n onrust dat ik om die reden dan gezegd heb van, nou, doe dan toch strippen.
Doe maar, ja.
Dan weet ik in ieder geval dat er waarschijnlijk wel wat gaat gebeuren. Dus dat gebeurde maandag. Maandagavond waren we dus thuis. En toen begon het wel wat te rommelen om de 10 minuten een beetje. Dat waren, net pijnlijke harde buiken, zeg maar.
Ja.
En ik wist wel, weet je wel, als die bevalling begint, dan word ik er wel wakker van. Dus ik ben gaan slapen. Mm. En de volgende ochtend in deceptie wakker geworden. Want ik was gewoon...
Je was niet wakker geworden in de nacht.
Nee. En zo wacht je natuurlijk al weken.
Ja.
Maar je hoopt dat het nu toch wat deed. Toch wat zou doen. De volgende dag was eigenlijk idem dito. Jonathan, mijn man, was wel thuis gebleven, want hij vertrouwde het niet echt. En vanuit zijn werksituatie zou hij die dag, het was Prinsjesdag toevallig, in Den Haag zitten. En als het Prinsjesdag is en je bent in Den Haag, dan kom je niet snel Den Haag uit.
Nee.
Dus hij had zoiets van, ik blijf mooi bij jou. Helaas gebeurde die avond weer precies hetzelfde. Werd ik weer op woensdagochtend wakker in deceptie van het is er nog steeds niet. Maar ondanks dat wist ik wel dat dit wel wat gedaan had. Het is er niet voor niks. En op woensdagochtend verloor ik mijn slijmprop. Mm. En toen had ik wel, nu gaat er denk ik wel wat gebeuren. Ja, mijn allerliefste wens was om te bevallen... in de avond, in de nacht, met de kindjes op bed. Want 4 kinderen onderbrengen. Er op adressen en waarvan mijn zoontje niet overal heen kan aan opvang, was dat best een geregel. En ik merkte al dat dat geregel me niet in de juiste rust zou brengen om die bevalling te laten beginnen. Dus mijn ideale setting was midden in de nacht. En toen om 6 uur 's middags, ik voelde dat de weeën aanzetten. Dat ik tijdens het eten dacht, ik kan nog net niet. Of tenminste, ik kan nog net goed praten naar de kinderen zonder te laten weten dat er een pijnlijke wee zit. Toen dacht ik, het gaat nu echt wel doorzetten. Dus we maakten alles gereed, de kindjes naar bed gebracht. En niet met veel woorden gezegd dat er misschien wat zat te komen. Want dan
staan ze allemaal bovenaan de trap natuurlijk.
Juist, ja, daar staan ze met hun oren gereed. Toen zijn we eigenlijk lekker gaan zitten op de bank, kaarsjes aangestoken. En hebben we muziek aangezet uiteraard. En ben ik lekker gaan soken, zoals ik dat zelf noem.
Ja.
En dat werkte wel, maar om het kwartier. Nou, dat weet je zelf ook nog. Dat mag wel wat intenser, wil je echt een bevalling starten. En ja, op een gegeven moment was Jonathan er wel van overtuigd van, nou, dit gaat gewoon doorzetten. Maar ik, ja, vond het toch een soort van triggy of zo. Ik, ja. Ja, ik wil geen valse hoop wekken voor de zoveelste keer. En, maar hij had er vertrouwen in. Hij ging camera's neerzetten, want we zouden met een GoPro alles gaan opnemen. En ja, hij was daarmee bezig en dat leidde me eigenlijk een beetje af. Want ik was voor de beeldvorming was ik gewoon beneden. En het bevalbad zou ook beneden komen. Dus hij zei op een gegeven moment, nou, anders ga je lekker douchen. Ik denk, ja, dat kan ik wel doen. Maar douchen kan ook twee effecten hebben. Of het kan ineens heel intens maken en dat dingen gaan beginnen. Dat zou natuurlijk goed zijn, maar het kan ook de boel weer afzwakken. En ik was eigenlijk blij met mijn continue wee om het kwartier. Dat ik echt wel twijfelde, van zou ik dat wel doen?
Ja.
Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Ben ik onder de douche gaan staan. Ja, ik als muziekliefhebber heb een Dolby Surround System in mijn douche staan. Dus ik had gewoon lekker ook daar de muziek gewoon goed aangezet. Mijn kinderen slapen daar overigens vaak gewoon lekker doorheen. Dus wat dat betreft was ik niet bang. Ja, ben lekker gaan douchen. En na een half uur douchen, waar twee weeën waren, begon ineens de bevalling in alle hevigheid. Ineens waren ze daar om de twee minuten vrij intens. En dacht ik, oh jongens, dat bevalbad, dat gaat er niet meer komen. Dus ik heb me de stop in het bad gedaan. En in mijn bad boven overigens. En ben op mijn handen en knieën gaan zitten. Heb Jonathan geroepen. En, ja,
in het bad?
Ja, moet ik dat bad nog opzetten? Ik zeg, ja, dat kan je leuk doen, maar je mag niet meer van mijn zij wijken.
Nee,
dus ik
weet niet, wil je niet meer dat hij weggaat, hè, op een gegeven moment?
Nee. Hij moest echt bij me blijven. En toen was het daar, zeg maar, in alle hevigheid. Na een kwartier zei Jonathan van, nou, zal ik de verloskundige maar bellen? Want dit is zo intens. Het lijkt wel of je er al bent. Ja, ik zeg, ja, doe het maar. Ik wilde niet per se de verloskundige bij het hele proces hebben, maar wel gewoon bij de laatste fase, de uitdrijving. Dus ik dacht, nou, dan is ze in ieder geval op tijd. Dus zij kwam, zij was er vrij snel, want ja, een vijfde kindje wee om de twee minuten, dan weet een verloskundige dat ze moet gaan rennen. Dus die was er ook inderdaad vrij snel. Die maakte snel mijn bed boven in gereedheid. Want mijn bed zou beneden zijn. Omdat ik beneden zou bevallen. Dus zij was dat aan het doen. En inmiddels lag ik in bad. En kwamen ineens de weeën weer om de 5 minuten, 7 minuten, 15 minuten. En nou, het was echt of mijn geloof werd getest eigenlijk. Van, zo hoort een bevalling toch niet? Ik was er toch een soort van al. Dus dat was echt heel erg raar. Op een gegeven moment kwam ook de verloskundige naar me toe en ze zegt, het is je vijfde kindje, zijn je andere bevallingen ook zo gegaan? Ik zeg, nee. Ik zeg, en ik heb geen flauw idee waar ik nu zit in mijn bevalling. Misschien heb ik wel 1 centimeter, nou ja, dat had ik niet meer. Misschien had ik 3 centimeter en misschien ook wel volledige ontsluiting. Ik weet het gewoon niet.
Nee.
En dat vond ik zo raar om na de vijfde keer achter te komen dat God bepaalt, zeg maar, niet ik. Ja. Dat ik uiteindelijk wel heb gezegd, nou, toucheer dan maar 1 keer. Want het liefst wilde ik helemaal hands-off bevallen. Heeft ze gewoon getoucheerd. En zegt, meid, je hebt volledige ontsluiting.
Ja, dat kan hè. Dat je dan een soort rustfase krijgt. Dat je lijf echt even zegt, nou, dan ga ik even energie verzamelen voor die laatste fase nog.
Ja, klopt. Ja, maar dat duurde dus wel al lang. Dat duurde, nou ja, dus bijna waarschijnlijk 1 uur. In die fase. Dus dat is wel in die zin uitzonderlijk. Wat wel meegewerkt zou kunnen hebben, is dat ze niet ingedaald zat.
Ja.
En ik gewoon in bad zat. Dus op een gegeven moment adviseerden ze me op handen en knieën te gaan zitten in bad. Dat was wat lastig, want we hebben er wel een lekker bad hoor. Maar het is vooral diep en niet breed. Dus ja, goed, met je zwangere lichaam daarin manoeuvreren was niet ideaal. Maar het was me gelukt. Ik zat op handen en knieën en was ondertussen veel aan het zingen. En ook geluiden te maken. Want ik merkte dat door geluiden te maken, niet per se het zingen, maar het geluid maken, dat gaf een bepaalde trilling ook in mij. En dat bracht me gewoon tot rust. Dat bracht mij, dat hielp mij door die laatste weeën heen. Om Eva nog even wat dieper in mijn bekken te laten zakken. En op dat moment braken ook de vliezen. Dat had ik ook nog nooit meegemaakt uit zichzelf. Dus ja, nou, toen waren de vliezen gebroken. En uiteindelijk zegt ze, ja, ik denk dat je toch weer om moet draaien in bad. dat vond ik niet fijn, want ik merkte dat op elke beweging die ik maakte, Eva heel erg reageerde. En dat bewegen van Eva tussen mijn weeën door, dat deed op dat moment, ik kan het gevoel niet meer voor me halen, maar dat deed op dat moment echt meer pijn dan de weeën zelf. Dus als ik zou gaan draaien, zou zij ook gaan bewegen. En dat was echt gewoon geen fijne ervaring. Maar ik wilde haar wel zien natuurlijk. Dus daarvoor moest ik weer terugdraaien. Dus zodat ik in liggende houding zit, liggende houding, haar zou geboren zien worden. Dus vervolgens mocht ik gaan meepersen. Voor mijn gevoel heeft deze periode echt een 3 kwartier geduurd. En achteraf keek ik dus in de rapportage en schijnt dit in 3 minuten gebeurd te zijn. Ik heb het nog even nagevraagd.
Bizar, hè?
Ja, ik heb het nog echt even nagevraagd. Ik zeg, dit klopt niet hoor. Dit was echt geen 3 minuten. Dit was echt een half uur. Nee hoor, zegt ze. Dat was echt 3 minuten. Dus nou, de persfase heeft dus 3 minuten geduurd. Het waren dus ook 3 persweeën. Was ik ook niet helemaal gewend. Want meestal, hè, mijn vorige ervaringen is bij persweeën zit er net iets meer tussen aan.
Ja, heb je wat meer ruimte. Ja,
dat je bij kan komen. Dus na die eerste perswee dacht ik, nou eens eventjes bijkomen. Want,
en toen kwam er nog één.
En toen kwam er nog één. En tijdens de tweede perswee hoorden wij ook eens andere geluiden op de gang. Dat was namelijk Chloe, mijn dochter, die was wakker geworden. Dus papa moest snel even van mijn zijde wijken. En ik kon die gelukkig Chloe weer netjes op bed leggen. Om bij de volgende week toch weer aanwezig te zijn, want daar was ze. was ze met 3 persweeën op de wereld gebracht. En volgens de verloskundige, wat ook nog wel grappig was. Ik had blijkbaar heel veel vruchtwater en mijn vruchtwater was helder. Maar dat betekent niet dat bevalwater nog helder was. De verloskundige kon niks meer zien. Jonathan kon ook niks meer zien. En uiteindelijk zagen ze Eva aan het einde van het bad, zeg maar. En daar werd ze uit het water gehaald. Dus ik heb er echt afgevuurd, zeg maar. En hebben ze er wel op tijd gepakt, hoor. Daar is verder niks meer gegaan. Maar het was echt van, wow, daar is ze, jongens. En de euforie werd op mijn borst gelegd. En dat zijn die eerste momenten. Mijn nummer ging aan en ik krijg er nog een brok van in mijn keel.
Ja,
zo ontzettend mooi om toch dat nog een keertje mee te mogen maken. Het is echt, het blijft een wonder. En mijn man en ik zeggen telkens tegen elkaar, een bevalling, een zwangerschap, het wonder wordt met de keer groter. De eerste keer weet je niet wat je overkomt. De tweede keer denk je te weten, maar word je verrast door alle andere dingen die er ook kunnen gebeuren. Het wonder wordt echt met de keer groter. En de eerste keren huilde ik niet, maar nu was het echt tranen met tuiten. Echt enorm bijzonder. Ja, en toen was ze er dus. Ja, euforisch moment. En na de geboorte komt natuurlijk ook de nageboorte. En ja, dat gaat bij mij niet altijd vanzelf. Dat bleek ook uit eerdere bevallingen bij mij. Daardoor moest ik ook 2 keer in het ziekenhuis bevallen. Maar mocht ik het nu toch weer zelf proberen en thuis? Ik had er ook nog wel wat dingetjes over opgezocht. Dat Jonathan me heel veel aanraakte. Om die oxytocine maar hoog te houden. En dat daardoor ook die placenta zou komen. Eva werd ook meteen aangelegd aan de borst, zodat dan de baarmoeder goed zou samentrekken. Maar helaas baatte dat niet allemaal. En na 3 kwartier in bad gelegen te hebben met Eva op mijn borst, moest ik toch het bad uit, omdat er toch al wat bloedverlies was. En ben ik naar mijn bed gegaan met Eva aan de navelstreng in mijn armen. Is de navelstreng doorgeknipt en daarna is ze blijven doordrinken. De placenta die bleef niet komen en dat was best wel een dingetje.
Ja, spannend.
En dat vond ik zelf ook wel heel erg spannend, want ik wist maar al te goed, als die niet komt, dan moet ik alsnog weer naar het ziekenhuis. En dat heb ik natuurlijk al 1 keer eerder meegemaakt. Dus dat wilden we natuurlijk liever niet. En daarbij ja, was er hè, in september ook wel echt babyboom. Dus er was ook heel weinig plek in het ziekenhuis. Dat weerhield de verloskundige ten eerste instantie al om te bellen. Maar na ongeveer een uur en 10 minuten zei ze toch, ja, ik ga toch kijken of er plek is. Dat betekent niet meteen dat, hè, dat we gaan, maar ik wil wel weten dat ze terecht kunnen als het echt moet. Dus ze belde naar het ziekenhuis en ja, daar kreeg ze eigenlijk iemand aan de lijn die ontzettend druk was. En die zei eigenlijk, ja, er is eigenlijk helemaal geen plek. Maar goed, als het echt nodig is, dan bel je uiteindelijk maar echt om de patiënt in te bellen. En dan zorgen we wel dat er plek is. Uiteindelijk was ook de ambulance al gebeld om toch het door te zetten. Aan de ene kant voelde ik best wel een soort van druk van ja, het moet gebeuren. Aan de andere kant had ik er ook al heel veel rust over. Want ja, God had alles in zijn hand. En vanaf het begin van het ontstaan van Eva is het allemaal op zijn manier en zijn tijd gegaan. Dus zo zou ook dit gaan en verlopen. Dus uiteindelijk kwamen de ambulancebroeders binnen in de slaapkamer. En had ik zoiets, ja, ik ga niet mee. Ik voelde dat op een gegeven moment heel sterk van binnen, van ik ga niet mee. En, maar toch voelde ik dat die placenta echt niet mee zou geven. En werd ook echt bevestigd van, ja, hij zit echt nog gewoon muur en muur vast. Uiteindelijk dacht ik, ja, niet een christelijke verloskundige aan mijn bed. Ook geen christelijke partnersassistenten. Twee ambulancebroeders naast me. En ik had zoiets van, ja, heer, het kan me niet schelen wie er om me heen staat. Maar ik ga u nu gewoon aanroepen en ik ga nu gewoon het uitschreeuwen naar u. En dat deed ik dan ook. En dat ging echt niet zachtjes zo 3 uur 's nachts. En op het moment dat ik het echt letterlijk uitschreeuwde naar God, zei ze, hey, wacht, hey, er komt een stolsel. En ineens was die daar. Ineens was die placenta daar echt. Nou, ik begreep het zelf niet. En het was zo'n euforie en zo'n zo'n opluchting, dat toen echt pas de tranen kwamen. Wow. Natuurlijk veel blijer met Eva, maar dat het plaatje compleet was, dat ik niet naar het ziekenhuis toe hoefde. En dat die placenta er was, heel, dat was echt zo'n opluchting en zo'n wonder. Want zeg, ja, ik had echt niet meer verwacht dat die zou komen, maar ik hielp me voor jou groot, zei de verloskundige achteraf.
Ja.
Dus dat was echt het tweede wonder op die nacht, zeg maar.
Wow.
En wat ook nog wel heel mooi is om te vertellen, is eigenlijk om te laten zien dat God in alle omstandigheden voorziet. En dat had ik pas veel later door. Ik kreeg 2 dagen na mijn bevalling kreeg ik een appje van iemand uit onze gemeente, verpleegkundige. En ik wist helemaal niet dat zij op de verloskunde werkte. Maar zij appte mij van, joh, ben jij toevallig eindelijk eens bevallen? Dus ik heb terug, ja, inderdaad. Ze zeggen, nou, was dat toevallig die en die nacht? Ik zeg, ja, dat klopt inderdaad. Ze zegt, ja, want rond die en die tijd werd ik inderdaad gebeld. En of er iemand mocht komen. Een net bevallen vrouw van de placenta niet kwam. Maar we hadden geen plek. En ik had zo sterk het vermoeden dat jij dat was, dat ik op dat moment ben gaan bidden om, nou ja, ze wist dat, hè, dat placenta niet kwam. Dat was ze natuurlijk aan de telefoon gehoord, want zij was dus degene die de telefoon had aangenomen. En ze is gaan bidden daar dat die placenta zou gaan komen. Dat vind ik zo bijzonder. Ja. Ook mocht ik wel naar het ziekenhuis toe, hè, mocht het wel nodig geweest zijn dat ik naar het ziekenhuis toe ging, dan was zij daar. Wat had ik alsnog een bekend gezicht gehad, die me zou helpen in dat proces. Dus ik vind dat zo mooi om te ervaren dat God in alles voorziet. En zelfs ook in de kleine details. En zelfs ook als ze niet nodig blijken te zijn. Dat vind ik gewoon echt, dat vind ik heel bijzonder. En dat maakt mijn verhaal eigenlijk helemaal rond op die manier.
Dit was Zuiver Zwanger, de podcast. We hopen dat je genoten hebt van het verhaal van vandaag. Wil je meer weten over Zuiver Zwanger, wat we doen en wat we voor jou zouden kunnen betekenen op weg naar je bevalling? Zuiverzwanger.nl. Tot daar!